Laten we een moment stil worden voor het aangezicht van God en deze dienst in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. Dit nu is het eeuwig leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volbeëindigen dat gij mij te doen hebt gegeven. En nu, verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook de volgende twee coupletten van dit lied 493 met elkaar staande zingen. Volgen in gebed. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Zo willen we ook danken, Heer, voor hen die ook op afstand deze dienst mogen beluisteren. Wilt u hen zegenen? We bidden in bijzonder ook voor de zieken. En we danken u, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Wil u danken, Heer, voor de doopdienst binnenkort, voor hen die zich hiervoor aangemeld hebben. Wil u bidden, wilt u hen ook kracht geven om vol te houden, ook als de aanvechtingen nu zullen komen. En wilt u hen heel dicht nabij zijn en dat we met Paas een prachtige doopdienst mogen houden. Heer, zo willen we bidden, wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen schenken, wilt u tot ons spreken door uw woord en door de liederen. Wil u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn. We danken u, Heer, voor uw volk Israël. We danken u voor de zegeningen die we via uw volk ontvangen hebben. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We voelen ons ook verbonden, Heer, met vele broeders en zusters van ons die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn en hen kracht geven om vol te houden. Heer, en zo willen we u danken dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt. Maar wil u bidden, Heer, wilt u er maar bij komen en wilt u ons bemoedigen, leren, vertroosten, vermanen zo nodig. Heer, wilt u ons vanmorgen een bijzondere, gezegende dienst geven. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 16. En daarvan lezen we vers 13 tot en met 20. Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. Daar staat boven in mijn Bijbel de belijdenis van Petrus. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En al wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: hij is de Christus. Tot zover deze woorden. Het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben begint met de mededeling dat er Jezus in Caesarea Philippi is. Je hebt een Caesarea aan de Middellandse Zee, maar je hebt ook een Caesarea Philippi helemaal in het noorden van Israël. Onderaan de voet van de berg Hermon, het gebergte Hermon, waar de bronnen van de Jordaan zijn. Op de een of andere manier was er Jezus op zoek naar een stille plek. Niet tussen al die Joden, niet tussen al die Farizeeën en schriftgeleerden, hij wilde graag alleen zijn. Als je het evangelie van Matteüs leest, dan zult u ontdekken dat dit de tiende keer is dat er staat, of de tiende keer dat er sprake is dat Jezus een eenzame plek opzocht. Hij wilde de stilte opzoeken. En dat is misschien best ook wel goed om daar voor jezelf eens na te denken. Ken je ook wel eens die stille momenten in je leven, dat God misschien nog wat meer de mogelijkheid heeft om je hart aan te raken, om je dingen duidelijk te maken? Stilte in je leven. We lezen onder andere dat er Jezus rondom het meer van Tiberias wel eens overstak naar een stille plek. Of dat hij zelfs naar Tyrus en Sidon ging om een stille plek te vinden. Dat zijn hele lange reizen. En nu naar Caesarea Philippi. Nou, dat is nogal wat. Bij de bronnen van de Jordaan. Hier begint de Jordaan zijn loop. Het water van de Jordaan is niet een regenrivier, zoals bijvoorbeeld de Dinkel, maar de Jordaan is een rivier die ontstaat van gletsjers, van gesmolten sneeuw, van het Hermon-massief. Het water van de Jordaan komt smetteloos wit uit de hemel naar beneden. En hierdoor het smeltend ijs worden de bronnen van de Jordaan gevoed. En de Jordaan die stroomt uiteindelijk op het diepste punt van de aarde, naar het diepste punt van de aarde, de Dode Zee. Waar de Jordaan zijn loop begint, naar het diepste punt van de aarde, daar, vanaf die plek, lees je dat Jezus zijn weg startte naar Jeruzalem. Dat was het begin van, je zou kunnen zeggen, de Via Dolorosa. De lijdensweg van Jezus begint daar, bij de bronnen van de Jordaan, waar de Jordaan ook zijn loop begint naar de Dode Zee. En daar op die plek, daar vraagt hier Jezus aan zijn discipelen: nou, wat zeggen de mensen nou over mij? Wie zeggen de mensen nou dat wie ik ben? Nou, en dan hebben ze allerlei antwoorden. De Farizeeën en de schriftgeleerden, die weten het al lang. Die zijn er al helemaal klaar mee. Je moet niet schrikken wat ik nu zeg, hoor. Maar de Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden: Jezus, dat is een vraatzuchtig en een wijndrinkend mens. Letterlijk de woorden van de Farizeeërs. Die Jezus is een vriend van tollenaars en hoeren en zondaars. Die Jezus is niet goed bij zijn verstand. die is een beetje doorgedraaid. Die Jezus? Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Jezus is zelfs bezeten door de overs van de boze geesten, door Beelzebul. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat is de conclusie van de godsdienstige leiders in Jeruzalem over Jezus. Na drie jaar hebben ze hun conclusie getrokken. Dat is Jezus. Maar, de Heer Jezus, maar wat zegt nou het volk? Wat zeggen nou de mensen over mij? Wie ben ik nou eigenlijk volgens hen? Nou, dan hebben ze ook wel antwoorden klaar. Ze zeggen, nou, je lijkt wel een beetje op Johannes de Doper. Kon je goed naar luisteren, hoor. Was een boeiende prediker. Trok heel veel mensen. Een boeteprediker. Daar lijkt u wel een beetje op, zeggen ze. En anderen zeggen, nou, Jezus, u lijkt wel een beetje op Elia. Een hervormer die het volk weer terugbrengt naar de roots, hè, waar het volk eigenlijk moet komen. Dat is Elia. Dat zeggen de mensen, u bent een Elia. En anderen zeggen, Jezus, u lijkt ook wel een beetje op Jeremia. Jeremia die het oordeel aankondigde. Die vertelde wat er zou gaan gebeuren. Die zelfs weende over Israël. Wat Jezus ook later gedaan heeft, hè, toen hij Jeruzalem binnenreed. En weende over Jeruzalem. Jezus, de wenende profeet zou je kunnen zeggen. De Jeremia. Of, nou ja, een van de andere profeten. Maar ja, ze hebben wel hun oordeel klaar over wie Jezus nu echt is. En vanmorgen willen we daar met elkaar eens over nadenken. Wie is Jezus nou voor jou? Als mensen zomaar wildraak zo aan jou zouden vragen, in het wilde weg zouden vragen van, wie is Jezus? Wat voor antwoord zou jij dan geven? Wat mij opvalt, dat is dat de mensen na drie jaar die Jezus van dichtbij meegemaakt hebben, en allemaal wonderen meegemaakt te hebben, en vele tekenen, dat er bij niemand van hen opkomt van, hij is de beloofde Messias. Niemand. Ja, een paar. Die vrouw in Samaria, hè, die zei, zou deze niet de Christus zijn? Zou hij niet de Messias zijn? Dat wordt dan als een vraag gesteld. Maar over het algemeen is het volk er niet van overtuigd dat Jezus de beloofde Messias is. Ondanks alle wonderen, alle tekenen. Weet je, er zijn vooral vandaag ook heel veel christenen die heel veel zoeken naar wonderen en tekenen. Maar wonderen en tekenen laat je echt niet zien wie Jezus is. Ja, het laat misschien wel een beetje zien wat Jezus kan. Maar niet, je leert hem daar niet echt door kennen. Het gaat dan meer om over de dingen die jij dan krijgt. Maar niet over wie hij is. Nee, die vele wonderen en tekenen kunnen jou niet overtuigen, kunnen jou ook niet duidelijk maken wie Jezus nou echt is. En dan stelt er Jezus een hele persoonlijke vraag. Dan zegt er Jezus, maar jullie. En dan wijst hij naar de apostelen. Wie ben ik volgens jullie? En weet je, dan is het zo mooi. Wie ben ik volgens jullie? Niet wat ben ik, niet wat doe ik allemaal, maar wie ben ik nou volgens jullie? En weet je, er staat in de Bijbel dat dit ontzettend belangrijk is. Dat je weet wie Jezus is. Er staat in de Bijbel, dit is het leven. Om hem te kennen. We hebben dat vanmorgen gelezen in het begin van de dienst. Dit is het eeuwige leven. Dat we Jezus kennen wie hij is. Paulus die zegt, ik heb een heleboel dingen meegemaakt, een heleboel dingen aan de kant gezet, om één ding, om te weten wie Jezus is, om Jezus te leren kennen. We hebben daar de vorige keer mee afgesloten en de kracht van zijn opstanding en de betrokkenheid aan zijn lijden. Dat ik mag komen vanuit de dood tot de opstanding. Voor hem betekent het kennen van Jezus het allerbelangrijkste in zijn leven. En hoe is het dan bij ons? De Heer Jezus die zegt aan het einde van zijn drie jaar dat hij onder de apostelen is. Dan zegt hij tegen Filippus, Nou ben ik al 3 jaar bij je. We gaan samen de dag eindigen, we staan samen op. 3 jaar zijn we onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik weet niet in hoeverre jij zo dicht bij Jezus geleefd hebt. Maar dan zegt hij Jezus nog een keertje tegen Filippus. Filippus, nou ben ik zo lang bij je. En je kent me nog niet. Je weet nog niet echt wie ik ben. Nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan is er natuurlijk een haantje de voorste. Petrus. Ja, niet zomaar. Weet u, als je nou even kijkt in Matteüs 10, hè, daar worden de apostelen aangesteld. En we moeten niet denken dat Petrus nou zichzelf een beetje naar voren drong of zo. Maar er staat hier wel in Matteüs 10 vers 2 dat de Heer Jezus apostelen aanstelde. Hij overzag dus al zijn discipelen, al zijn volgelingen, al zijn leerlingen. En dat waren er honderden. En vanuit die vele discipelen koos hij 12 apostelen. Die heel dicht bij hem zijn. Een kring rondom hem. En dan staat er in vers 2. En dit zijn de namen van de 12 apostelen. En wat staat er dan? Vooreerst Simon, genaamd Petrus. Dat was de eerste. In Johannes lezen we niet eens dat hij als eerste de Heer Jezus heeft leren kennen. Dat zijn broer Andreas hem erop attent gemaakt heeft. Maar hier zien we Petrus vooreerst, de eerste apostel, Petrus. Die koos hij als eerste uit. Nou, dat was Petrus. Nou, en dat zie je ook wel in Petrus' leven. Want als Jezus na dit stukje, wat we net vanmorgen met elkaar gelezen hebben, gaat duidelijk maken dat hij naar Jeruzalem moet om daar te sterven, dan is het Petrus die zegt, ja, maar dat zal niet gebeuren. Hij waakte als het ware over Jezus. Het was bijna Jezus, waakhond, die gewoon heel dicht bij hem stond. Een veiligheidsagent van Jezus. Of als Petrus, Johannes, Jacobus met hem dan op de berg zijn waar hij verheerlijkt wordt, dan is het Petrus die zegt, laten we maar 3 tenten neerzetten. Of als het een beetje te dol wordt met al die mensen die zo naar doen, dan is het Petrus die vraagt aan Jezus, hoe vaak moet ik een ander vergeven? Hoe vaak moet ik een ander vergeven? 70 maal 7 maal, zegt er Jezus dan. Of als we het hebben over, we hebben wel heel wat aan de kant gezet, dan is het Petrus die zegt, Heer, we hebben alles aan de kant gezet voor u. Wat schuift het? Wat krijgen we daarvoor? Of als de Heer Jezus met de apostelen bij elkaar komt om de paasmaaltijd te vieren, en de Heer Jezus knielt bij de apostelen neer om hun voeten te wassen, dan zeggen alle apostelen helemaal niets. Maar Petrus die zegt, mij de voeten wassen, komt niks van in. Of het was Petrus die zei, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet hoor. Of toen Jezus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane, wie sprong er in de bres voor Jezus? Trok ze zwaard? Dat was die Petrus. Vooreerst, Petrus die voelde zich verschrikkelijk verantwoordelijk voor dat jonge mannetje, Jezus. Petrus was waarschijnlijk wat ouder, robuust, en die wilde eigenlijk een beetje voor zijn maatje zorgen, Jezus. Petrus die jubelt het als het ware uit. En Petrus die geeft hier antwoord voor alle andere apostelen. Hij zegt, Heere God, Heere Jezus, gij zijt de Christus. En letterlijk staat er, u bent de Zoon van God. U bent de levende. 3 bekentenissen. In de eerste plaats, u bent de Christus. Ten tweede, u bent de Zoon van God. En ten derde, u bent de levende. Ik zal er zo even op terugkomen. U bent de Christus. De gezalfde. De Messias. Geen twijfel mogelijk. U bent de Christus. En wat betekent dat? Als jij zegt, Jezus is voor mij de Christus. Hij is voor mij Christus. Wat betekent dat dan voor jouw persoonlijk leven? Nee, Christus betekent niet de gekruisigde. Dat is heel wat anders. Christus, de letterlijke vertaling van Christus, is gezalfde. Het is het Griekse woord voor Messias, de gezalfde. Hij is de gezalfde. In welke zin is hij voor jou de gezalfde? De gezalfde, dat betekent hij is zowel, in het Oude Testament werd de profeet de gezalfde genoemd. In het Oude Testament werd de priester de gezalfde genoemd. En in het Oude Testament werd de koning de gezalfde genoemd. Nou, in de eerste plaats, als je zegt, Heer Jezus, u bent voor mij de Christus, dan zeg je ermee, Heer, u bent voor mij de profeet. De profeet waardoor God zijn woorden tot ons laat komen. De profeet waardoor God tot mij kan spreken. Als jij zegt, hij is voor mij de Christus, dan zeg je daarmee dat hij degene is die tot jou spreekt. Dat Gods woord door Christus tot jou komt. Is hij jouw Christus? Is hij voor jou de Christus? Is hij degene die als profeet van God tot jou mag spreken? En we lezen in het Oude Testament dat heel veel mensen hun oren dichtstopten voor het woord van God. Ze wilden niet naar luisteren. Maar is hij vanmorgen jouw profeet? Dat hij tot jou mag spreken. Hij is profeet. Hij is een woorddoorgever van God. Hij wil tot jouw hart spreken. Ook vanmorgen. Dat je niet vanmorgen hier zit en het gaat allemaal langs je heen. Maar dat je vanmorgen zegt, Jezus, u bent de Christus. U bent de profeet. En u bent degene die vanmorgen ook tot mijn hart wil spreken. Heer, ik wil naar u luisteren. U bent de profeet. Ten tweede, u bent de priester. Ik zeg wel eens, een profeet, die staat als het ware met zijn rug naar God toe en met zijn gezicht naar het volk toe. Namens God spreekt hij tot het volk. Een priester, die staat met de rug naar het volk toe, ik zal even zo gaan staan, met de rug naar het volk toe, en die spreekt tot God, namens het volk. Dat is een priester. Een priester die brengt het volk in de nabijheid van God. Het woordje priester betekent letterlijk naderbrenger. Is hij jouw priester? Is hij degene die ook in jouw leven jou heel dicht bij God kan brengen? Door zijn bloed? Door het feit dat hij als een voorspreker aan de rechterhand van God staat? Hij is onze priester. Onze Christus. Ten derde, Christus is onze koning. Mag hij tot ons spreken? Mag hij ons in de nabijheid van God brengen? En mag hij ook koning zijn in jouw hart? Mag hij ook regeren in jouw leven? Of bepaal je het allemaal zelf? Bepaal je zelf en zeg, ja, er is maar één koning in mijn leven en dat ben ik. Ik regeer in mijn leven, ik bepaal wat ik doe. Ik zeg, ja, gewoon, ik ben de koning. Nou, dan ken je Jezus dus niet. Dan blijft Jezus voor jou een vreemde. Wie is Jezus? Is Jezus voor jou de profeet? Is Jezus voor jou de priester? Is Jezus voor jou de koning? De koning in jouw leven? En dan zegt Petrus, Heer, u bent niet alleen de Christus, maar u bent ook de Zoon van God. De Messias is de Zoon van God. Dat was onbekend onder Israël, dat de Messias als Zoon van God geboren zou worden. De Zoon van God. God heeft zijn eigen Zoon gegeven. God heeft zijn alles gegeven. Heer, u bent niet alleen de Zoon van God, u bent de levende, de bron van het leven, staat er letterlijk. In Johannes er staat dat God zegt, ik heb hem het, gegeven het leven in zich te hebben. Het leven zelf. Hij is, staat er in Openbaring, de levende. De bron van het leven. En weet je, dan staat er, als Petrus dit antwoord geeft, dan zegt er Jezus tegen Petrus, ja maar Petrus, dit heb je niet uit jezelf. Dit heb je niet uit jezelf. Dit komt niet uit je eigen lichaam, uit je eigen denken, uit jezelf voort. Nee, dat kan ook niet. Weet je, de Heer Jezus zegt, dit heeft God jou geopenbaard. Dit heeft God jou geopenbaard. Laat het maar even lezen in vers 17. In vers 17 van Matteüs 16, daar staat het ook letterlijk. In vers 17 zegt de Heer Jezus tegen Petrus, als Petrus die belijdenis doet van Heer, die persoon bent u voor mij. Dan zegt hij in vers 17, Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. De Heer zegt tegen Petrus, Petrus, je bent gelukkig te prijzen, zalig te prijzen. Als je Jezus kent, als je hem kent als de profeet, als je hem kent als jouw priester, als je hem kent als jouw koning, mensen, dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je zalig te prijzen. Maar hij noemt Petrus hierbij een hele bijzondere naam. In Johannes lees je dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, Simon, zoon van Johannes. Hier staat Simon Barjona. Simon Barjona. Dit heb je niet uit jezelf. Nou, u weet wel, het woordje bar, dat betekent zoon van. Bartimeus, bijvoorbeeld, zoon van Timeus. Barjona betekent zoon van Johannes. En Barjona betekent letterlijk dat de Jezus Petrus hierbij zijn oorspronkelijke naam noemt, maar dat wel heel mooi zegt, je bent Barjona. En dat betekent letterlijk vertaald, Petrus, je bent de zoon van de duif. Jona is de duif. Je bent Barjona. En de duif is een prachtig mooi beeld van de geest van God. Jona, of Petrus, Simon, jij kunt mij alleen leren kennen door de Heilige Geest. Door dat wat Gods geest in jouw leven doet. Bar Jona. Er staat niet voor niets in Johannes 16 vers 14 over de komst van de Heilige Geest. Dan zegt hij Jezus, als de Heilige Geest komt, dan zal Hij jullie laten weten wie ik ben. Hij zal mij verheerlijken. Hij zegt hier, door de Heilige Geest is dit aan jou geopenbaard. En dat woordje openbaren, wij denken heel vaak, ja dat is bekendmaken, heeft er wel mee te maken. De letterlijke vertaling van het is jou geopenbaard, dan wordt er letterlijk in het Grieks gezegd, het wordt jou onthuld of ontsluierd. Misschien is het zo nog in jouw leven dat als het over Jezus gaat, dat er altijd nog een soort gordijntje tussen hangt. Altijd nog een soort sluiertje tussen zit. En Jezus altijd nog een beetje voor jou in de mist, een beetje een vaag persoon blijft. Maar wanneer Gods geest, de Heilige Geest, in jouw leven komt en mag werken, dan, ja, dan wordt de mist als het ware weggeblazen. Dan wordt het gordijntje weggeschoven. En dan zie je ineens wie Jezus werkelijk is. Dan ga je hem pas echt leren kennen. En dat zegt God hier tegen Jona, of tegen Petrus. Petrus, dit heb je niet van jezelf. Dit heb je alleen gekregen omdat Gods geest jou dat duidelijk gemaakt heeft. En dan zegt hij Jezus, en jij, jij bent Petrus. Ja, dat heeft de Jezus al aangekondigd. Hè? Als u even kijkt in Johannes 1, in Johannes 1, daar staat. In Johannes 1, daar wordt Petrus door zijn broer naar Jezus geleid. En de eerste ontmoeting tussen Jezus en Petrus vindt u daar in dat 43ste vers van Johannes 1. Daar staat, en hij leidde hem tot Jezus. Zijn broer bracht hem tot Jezus. Toen Jezus hem zag, die eerste ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, Simon Bar-Jona. En dan staat er, gij zult, dat is toekomst, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Kefas, dat is het Arameese woord voor rots. Kefas is in de Arameese taal en Petrus is Grieks. Dus vanuit het Aramees vertaald Kefas wordt het Petrus. En dat betekent rots. Nou, hier zegt er Jezus, gij zult straks Kefas heten. En hier in Matthäus, als de Jezus met zijn lijdensweg begint, dan zegt de Jezus, en nu ben je Petrus. Gij zijt Petrus. Jij bent die rots. Jij bent degene die als het ware de rots in de branding is. En dat zie je ook in de eerste tijd van de gemeente. Als de Jezus ten hemel gevaren is, wie staat er op onder de apostelen? Petrus stond op. En wie hield die Pinkse toespraak? Petrus die begon te preken. Jij bent die rots. En Petrus, je zou bijna kunnen zeggen, is als het ware die gangmaker geweest van de gemeente. Jij bent die rots. Wat geweldig, door het werk van de Heilige Geest in zijn leven. En dan zegt hij Jezus, en op deze Petra, hij zegt hier niet Petrus, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. In de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV-vertaling, daar staat letterlijk vertaald, en op jou, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat staat er letterlijk. En dat is de invloed van de Roomse kerk in deze vertaling. Op jou, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, ik ben zo blij dat de gemeente niet op een apostel of op Petrus gebouwd is, maar dat Petrus wel zegt, kom tot hem, de levende steen, en laat je als levende stenen gebruiken. Petrus die zegt heel duidelijk, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Er is maar één steen, één rots waar wij op moeten bouwen. En dat is niet Petrus, maar dat is Jezus. En Jezus is het fundament. En de apostelen hebben het fundament gelegd van de gemeente. En hier wordt trouwens voor het eerst in het Nieuwe Testament gesproken over, ik zal mijn gemeente bouwen. De gemeente is een bouwwerk. De gemeente is een huis. En wie heeft de sleutels van het huis? Ja. En Petrus, jij krijgt de sleutels van het huis. Dat is nogal wat. Weet je, er is maar één huis, hier op deze wereld, één huis, waardoor je kunt ontkomen uit de gevangenschap van de dood. Daar staat over dit huis dat het de poorten van het dodenrijk, dat huis krachtiger is dan de poorten van het dodenrijk. Dat dodenrijk heeft alle mensen gevangen genomen door de zonde. Gevolg van de zonde is de dood. En als jij niet in dat huis bent, als je niet in de gemeente van Jezus Christus verblijft, dan bevind je je niet in het koninkrijk der hemelen, maar in het koninkrijk van de dood. In het koninkrijk van het dodenrijk. En als het evangelie verkondigd wordt, dan kan het dodenrijk iemand niet vast blijven houden. Dan moet hij het loslaten. En dan kom je in het koninkrijk van de Heer Jezus. Het koninkrijk van de hemel. De gemeente vandaag speelt op aarde een beslissende rol in jouw eeuwige toekomst. Je kunt vandaag je plekje vinden in de gemeente. En in de gemeente, en u begrijpt wel, dan heb ik het niet in de eerste plaats over de schuilplaats. Heb ik het niet in de eerste plaats over de gemeente van gedoopte christenen hier in Enschede. Maar heb ik het over de gemeente met grote hoofdletters. En dat is de gemeente die begonnen is met Pinksteren. En bij de opname van de gemeente van deze wereld weggenomen wordt. En dat is één huis. Bevind je je in dat huis. Er zijn zoveel mensen die tegenwoordig zeggen, ja, ik geloof wel, maar daar heb ik helemaal geen gemeente voor nodig. Ik geloof wel, maar ach, wat boeit mij nou de gemeente? Ik kan wel zonder gemeente geloven. Absoluut niet. Dat is een grote onwaarheid. Want Jezus heeft zijn leven gegeven voor de gemeente. En vandaag is hij zijn gemeente aan het bouwen, zijn huis aan het bouwen. En Petrus had daarvoor de sleutels in handen gekregen. Nee, Petrus heeft niet de sleutels van de hemel. Het is niet zo dat als je je ogen hier sluit, dat je bij Petrus komt en die zegt, nou, je mag erin of je mag er niet in. Dat heeft de Heer Jezus nooit gezegd. Maar wie heeft de eerste 3000 stenen toegevoegd, laten toevoegen aan dat grote bouwwerk? Door wie is dat gebeurd? Door Petrus. Petrus die staat op en die begint te verkondigen en er komen er 3000 tot geloof. Petrus doet de deur open en ze komen allemaal in de gemeente. Daar begon het mee. Daar heeft Petrus die sleutel voor moeten gebruiken. Wie heeft de eerste Samaritanen in de gemeente laten komen? Filippus was in Samaria. Er kwamen heel veel mensen tot geloof. Maar eerst moest Petrus komen. En die heeft met hen gebeden. Toen viel de Heilige Geest op hen. En toen zei ze, hé, wat wonderlijk. Ook de Samaritanen mogen in dat huis komen. En toen kreeg je de Chaim. De Chaim, de volkeren, de heidenen. Die dus niet Joods waren, niet Samaritaans, maar daar helemaal buiten stonden. Grieken, Romeinen. Cornelius, die hoofdman. Wie heeft God daarvoor gebruikt? Dat de eerste heiden ook in dat huis mocht komen? Petrus, ik geef jou de sleutels. En vanaf dat moment dat de eerste heidenen in dat huis van God mochten komen en daar ook bij mochten horen, was het huis van God geopend voor alle volkeren, alle tongen en talen en naties. Petrus, ga je gang. Open het huis maar. En alleen dit huis, de gemeente van Jezus Christus, overwint de poorten van het dodenrijk. Mag ik je eens vragen? Ben jij een bewoner van dat huis? Hoor jij in dat huis? Ben jij in dat huis? Weet je, dan is jouw eindpunt van jouw leven niet het dodenrijk. Maar dan ga je over vanuit de dood in het hemelsrijk. En dan ben je hemels. Dan heb je een geweldige toekomst. Het rijk van de Heer Jezus. En dat mag verkondigd worden. Dat moet verkondigd worden. De Heer Jezus zegt, ik, niemand anders, zal, het is niet een voortzetting van het volk van God uit het Oude Testament, ik zal, de gemeente is iets nieuws, mijn, de Heer Jezus zegt, het gaat niet om jullie kerk, maar het gaat om mijn gemeente. En het woordje gemeente betekent letterlijk, je bent eruit geroepen. Uitgeroepen, ik zal mijn gemeente bouwen. En daar is hij vandaag mee bezig, totdat het bouwwerk klaar is. En dan worden we opgenomen. Misschien worden vandaag wel de laatste stenen toegevoegd aan dit bouwwerk. Misschien zit hier wel onder ons iemand die zegt, ja, ik heb nog nooit de Heer Jezus in mijn leven toegelaten. Ik heb nog nooit persoonlijk een relatie gehad met Jezus. Ik heb er wel van geweten, maar als je het mij vroeg, wie is Jezus nou voor je? Ja, dan blijf ik in het vage. Vanmorgen zou er misschien veranderingen kunnen komen. En er zou misschien vanmorgen wel de laatste steen toegevoegd worden aan dat huis van God. En dan zegt God, en nu is het klaar. Hoor je bij dat huis van God? Hoor je bij de gemeente van Jezus Christus? Want dat is de enige plek om veilig te zijn. U kent die geschiedenis van Rahab, hè? Dat God tegen Rahab zei, Rahab, iedereen die in jouw huis is, die wordt gespaard voor het oordeel over Jericho. Maar alle anderen van Jericho, alle andere mensen van Jericho zullen sterven. Alleen dat ene huis van jou, daar is leven. Het is maar één huis. Eén huis waar het leven is. In de gemeente van Jezus Christus. Daar kun je alleen overleven. In het huis van Jezus, het huis van God. En dan zegt de heer Jezus tegen zijn apostelen in het 20e vers, toen verbood hij nadrukkelijk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. Wat vreemd, hè? Toen moest het nog geheim blijven. Toen moest het nog verborgen zijn, want Jezus die moest naar het kruis. Hij zou verworpen moeten worden en hij zou uit de dood op moeten staan. Maar na zijn opstanding, toen zei Jezus, en nu ga je naar de hele schepping en je verkondigt, Jezus heeft de dood overwonnen. Toen werd het evangelie vanuit Jeruzalem wereldwijd verkondigd. Toen, eerst nog niet, het was nog verborgen. God moest zijn plan uitwerken. Maar daarna werd het evangelie wereldwijd verkondigd. Jezus zegt vanmorgen tegen jou, wie ben ik voor je? Wie mag ik zijn voor je? Mag ik jouw profeet zijn? Mag ik jouw priester zijn? Mag ik jouw koning zijn? Mag ik degene zijn die jouw redder is van de dood en jou in het leven plaatst? Wie ben ik voor jou? Amen. Laten we samen de Heer danken. Heer, die vraag die u toen stelde, wie ben ik volgens jou? Wie zegt gij dat ik ben? Komt nu wel heel dichtbij. Heer, laat het zo zijn dat we niet u steeds zien achter een gordijntje of in de mist, maar dat u dichterbij gekomen bent, ook vanmorgen. Heer, dat we met Petrus mogen zeggen, Heer, u bent de Christus, u bent ook mijn Christus. U bent mijn profeet, u bent mijn priester, u bent mijn koning. Heer, u wilt tot mij spreken, u wilt mij dicht bij God brengen en u wilt regeren in mijn leven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u een huis gebouwd hebt, dat u een huis aan het bouwen bent in deze wereld. Het enige huis waar redding, waar leven is. Terwijl buiten dat huis het dodenrijk regeert. Heer, dank u wel dat dit huis sterker is dan de poorten van het dodenrijk. Dat als mensen in de Heer Jezus geloven dat de poorten van het dodenrijk open moeten voor hen die in Jezus geloven, dan kan de dood ons niet meer vasthouden. Maar dan komen we in het koninkrijk, het hemels koninkrijk. Ik wil u bidden voor ons zoals we hier vanmorgen zitten. Dat we allemaal bewoners mogen zijn van het huis wat u gebouwd hebt. De gemeente van Jezus Christus. En dat er niemand buiten dit huis zal zijn. Heer, dank u wel dat de deur van dit huis geopend is. Maar we weten dat net zoals in de tijd van Noach, eens de deur gesloten zal worden. En dan ben je voor altijd buiten. Heer, laat het zo zijn dat er niemand van ons ooit de eeuwigheid buiten dat huis zal door moeten brengen. Heer, want dan bevinden we ons in het dodenrijk. Opgeslokt door de dood. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat de deur geopend is, nog steeds. En dat we vluchten mogen naar u, Heer Jezus. Want u bent de Heer van het huis. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil u bidden, wilt u dat wat we gehoord hebben ook vanmorgen uitwerken in ons persoonlijk leven. Ik wil u bidden, wilt u ons vandaag een hele fijne en gezegende dag geven. Ook wanneer we vanavond als gemeente samenkomen rondom brood en wijn. En u mogen danken, Heer Jezus, dat u voor ons die weg naar Jeruzalem gegaan bent. Dank u wel dat u voor ons gestorven bent. En dank u wel dat we daar vanavond op een bijzondere manier bij stil mogen staan. Heere, wilt u zo uw gemeente zegenen en ons een fijne zondag geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan de dienst afsluiten met het zingen van lied 211 uit Johannes de Heer. Ik zou voor willen stellen het eerste vers voor de zegenbeden en het laatste vers na de zegenbeden. Dus 1 en 3 van 211. Zullen we met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en het huis van God van de aarde verheven wordt naar de hemel en we voor altijd bij u mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.